Jullie mogen opslaan Habakkuk hoofdstuk 3. We zijn bezig met een serie over Habakkuk. We hebben twee keer nu een preek hierover gehad. We hebben een keer stilgestaan bij hoofdstuk 1, een keertje bij hoofdstuk 2. En nu gaan we nadenken over hoofdstuk 3. Habakkuk 3 vers 1 tot en met 19. En misschien is dit wel, en met name het laatste gedeelte, het bekendste hoofdstuk van dit kleine Bijbelboekje. Habakkuk 3. Gebed van Habakkuk. Een gebed van Habakkuk, de profeet, op Shigonet-not. Heer, toen ik uw tijding hoorde, heb ik gevreesd, Heere, uw werk. Behoud het in het leven in het midden van de jaren. Maak het bekend in het midden van de jaren. Denk in uw toren aan ontferming. God kwam van Teman, de heilige van de gebergte Paran. Zijn majesteit bedekte de hemel, de aarde was vol van zijn lof. Er was een glans als van een zonlicht, lichtstralen kwamen uit zijn hand. Daarin ging zijn macht schuil. Voor hem uit ging de pest. De gloed ervan volgde hem op de voet. Hij stond en deed de aarde schudden. Hij keek en liet hij de volken opspringen. De aloude bergen werden verpletterd. De eeuwige heuvels hebben zich neergebogen. De eeuwige wegen zijn van hem. Ik zag de tenten van Cushan gebogen onder het onrecht. De tentkleden van het land Midian sidderden. Was de Heere tegen de rivieren ontbrand? Woedde uw toren tegen de rivieren? Of was uw verbolgenheid tegen de zee? Dat u op uw paarden reed, uw wagens brachten heil. U haalde uw boog tevoorschijn om de eden aan de stammen gedaan door het woord. Met rivieren spleet u de aarde. De bergen zagen u, ze beefden van angst. Een vloed van water stroomde voorbij. De watervloed liet hem zijn stem klinken. Hoog hief hij zijn handen op. Zon en maan stonden stil in hun woning. Met het licht bewogen uw pijlen zich voort. Met de gloed uw glinsterende speer. In gramschap schreed u voort over de aarde, in toorn vertrapt u de heidevolken. U bent uitgetrokken tot heil van uw volk, tot heil van uw gezalfde. U hebt het dak van het huis van de goddeloze verbrijzeld. U legt het fundament bloot tot de hals toe. U doorboorde met zijn eigen pijlen het hoofd van zijn strijders. Zij stormden aan om mij te verspreiden. Zij die zich verheugden, alsof zij de ellendigen in een verborgen plaats wilden verslinden. U betrad met uw paarden de zee, de schuimkoppen van grote wateren. Ik hoorde het en mijn buik sidderde. Bij het geluid trilden mijn lippen, verrotting tastte mijn beenderen aan. Ik sidderde op de plaats waar ik stond. Zeker. Ik zal rustig wachten op de dag van de benauwdheid, als die aanbreekt voor het volk dat ons zal aanvallen. Al zal de vijgenboom niet in bloei staan en er geen vrucht aan de wijnstok zijn. Al zal de opbrengst van de olijfboom tegenvallen en zullen de velden geen voedsel voortbrengen. Al zal het kleinvee uit de kooi verdwenen zijn en er geen rund in de stallen over zijn. Ik zal dan toch in de Heere van vreugde opspringen. Mij verheugen in de God van mijn heil. De Heere, Heere is mijn kracht. Hij maakt mijn voeten als die van de hinde. En hij doet mij treden op mijn hoogte. Voor de koorleider bij mijn snarenspel. Tot zover het gedeelte waar we over na gaan denken. God is goed. Toch? Amen. Ja, amen. God is goed. Dat kunnen we met name denk ik zeggen als het ons voor de wind gaat. Toch? Laten we eerlijk zijn. God is goed. Als er goede gezondheid is, voldoende financiën, de rekeningen kunnen betaald worden, we hebben een fijne baan, een goed gezin, als de dingen gaan zoals je wilt. God is goed. Maar als de dingen nu niet zo gaan, als er zorgen zijn over de gezondheid, zorgen zijn over financiën, je gezin, of als er diepe vragen zijn waar je in je leven mee worstelt. Nou, misschien dat Habakuk ons dan verder kan helpen in dit laatste hoofdstuk. Want in de tijd van Habakuk ging het niet goed. Niet goed. Er was een nieuw wereldrijk in aantocht, de Chaldeeën, het Babylonische Rijk. We hebben dat bij hoofdstuk 1 en 2 ook gezien. Israël komt uit een geestelijke bloeitijd, maar de geestelijke bloeitijd is voorbij. Er komen andere koningen die het volk bij God wegdrijven. Het gaat bergafwaarts in het land Israël en Habakuk worstelt. Waarom nou, Heer? Waarom? Waarom doet u ons dit aan? Hoort u het wel? Ziet u het wel? Waarom moeten nu de goeden onder de kwade lijden? U bent toch een rechtvaardig God? Waarom laat u zoveel onrechtvaardigheid toe? Waarom? God heeft twee keer geantwoord. In hoofdstuk 1 en in hoofdstuk 2. Het eerste antwoord in hoofdstuk 1 was nogal onnuchterend. Habakuk, ik zal je wat vertellen. Het wordt nog erger. Het wordt nog erger met het volk. We zijn er nog niet. En in het tweede antwoord zegt God in hoofdstuk 2... ja, ik zal afrekenen met alle onrechtvaardigheid, maar wel op mijn tijd, niet op jouw tijd. En op mijn wijze en niet op jouw wijze. Dus Habakuk, je moet leren vertrouwen. En dan gaat Habakuk wachten. Wachten. Ja, niet zomaar wachten hoor. Niet zomaar. Wel nee, hij gaat bidden. Hij vouwt zijn handen, hij buigt zijn knieën, hij bidt. En als het ware, hij schrijft een psalm. Hoofdstuk 3. Hoofdstuk 3 is een psalm. Een gebed van Habakuk. En in dat gebed probeert hij erachter te komen voor zichzelf. Is het nu mogelijk dat ik staande kan blijven, ondanks het lijden waar wij, het volk en waar ik doorheen moet gaan? Is het nu mogelijk om in het lijden mij ook nog te verblijden? Hoe kom ik nu van hoofdstuk 1 en 2 naar hoofdstuk 3? En met name dan de versen 18 en 19. Hoe kom ik nu bij God ter verantwoording roepen naar God vertrouwen? Hoe kom ik nu van pruttelen naar prijzen? Nou, het gebed gaat ons daarbij helpen. Drie punten uit de tekst. Ik heb gevreesd. We gaan iets zeggen over 1 tot en met 15. Ik zal rustig wachten, vers 16. En ik zal van vreugde opspringen, 17 tot en met 19. Ik heb gevreesd. Wat Habakuk doet in zijn gebed is hij gaat zich dingen herinneren. Hij gaat terugkijken naar het verleden. Hij gaat terugkijken naar het verleden, hoe God zich in het verleden bekend heeft gemaakt. Wie is hij? Wat heeft hij gedaan? Hoe heeft hij gehandeld? Nou, en Habakuk kan putten uit een rijke erfenis. Hij heeft behoorlijk wat historische feiten achter zich, waarin ik kan zien wie God is, wat hij gedaan heeft en hoe hij is. En we zien in het gebed, de versen 1 tot en met 15, heel veel elementen terug waar hij op terugkijkt. En met name dan hoe hij terugkijkt op de uittocht uit Egypte. Hij gaat dus als het ware zich herinneren, hoe was God nu in het verleden? En een van de grote daden die God in het verleden gedaan heeft, is dat hij het volk van Israël na 400 jaar uit slavernij heeft gehaald. En dat gaat hij zich herinneren. Er worden twee plaatsen genoemd in zijn gebed, Teman en Paran. En deze twee plaatsen die verwijzen naar gebieden ten zuiden van Israël. Gebieden waar zij uit en doorheen getrokken zijn toen ze naar het beloofde land gingen. In vers 5 hebben we gelezen, voor hem uit ging de pest. Dat verwijst naar de 10 plagen die God heeft het land Egypte mee heeft geteisterd. Hij deed de aarde schudden. Nou, je zou kunnen zeggen, Egypte heeft in die dagen echt geschud. En in vers 8 spreekt hij over rivieren en zeeën. Het moment dat de Schelfzee de wagens opslokte en de ruiters omkwamen. Habakkuk is angstig. En in zijn gebed gaat hij terug naar dat wat God in het verleden gedaan heeft. Hoe hij Israël redde uit de slavernij. En dat is eigenlijk wat we wel vaker leren uit het Oude Testament. Wie God is, wat hij gedaan heeft, hoe hij handelt, denk terug aan het verleden. Loof de Heere, mijn ziel, en vergeet niet één van zijn weldaden. Psalm 103. Denk aan de dingen van vroeger, van oude tijden af, dat ik God ben en niemand anders. Ik ben God en er is geen als ik. Denk aan de dingen van vroeger. Kijk eens terug. Habakkuk moet komen van God ter verantwoording roepen naar vertrouwen. Van rouwen naar onthouden. Van klagen naar verblijden. En het eerste wat hij doet is zijn handen vouwen, zijn knieën buigen en terugdenken aan dat wat God gedaan heeft. Als het ware gaat hij terug, want hij weet, met deze God kan ik schuilen. Want als God zo in het verleden was, dan is hij dat ook nu. Ondanks dat de legers van de Chaldeeën in opkomst zijn. Ondanks dat Israël geestelijk in duisternis zit. En hij zegt dan ook in vers 2, Heere, toen ik uw tijding hoorde, heb ik gevreesd, ik was bang. Toen ik hoorde van dat wat nog gaat komen. Heere, uw werk, behoud het in het leven in het midden van de jaren. Maak het bekend in het midden van de jaren. Denk in uw toren aan ontferming. En dan gaat het hier even om dat woordje, Heere, uw werk, behoud. In het Engels staat er revive. Heere, wilt u nieuw leven inblazen? Wilt u herleving schenken in ons land, in mijn hart? Heere, wilt u als het ware weer mijn geestelijk leven opfrissen? En hoe doet Habakkuk dat onder de leiding van God? Door opnieuw te zien wie God is. Rechtvaardig en ontfermend. Hey. Verkwikking van mijn hart. Herleving van mijn ziel. Dat brengt mij uiteindelijk weer bij het karakter van God, wie hij is. Nieuw leven wordt ingeblazen door na te denken over wie God is. Hij is rechtvaardig en ontfermend. Dat mag mij vrede geven in angstige tijden. Zie je dit? Zie je dit? Dit is belangrijk hoor. Hij is niet op zoek naar een teken. Hij is niet op zoek naar een wonder. Hij is niet op zoek naar een bepaald gevoel. Nee, hij komt uit bij het karakter van God. Wie bent u nu? Hoe bent u nu? Waar bent u nu? O, u bent God, de rechtvaardige, de ontfermer. Ik kan mij hart weer tot rust brengen in de angstige tijden. Want ik weet wie God is. Lodewijk de XIV uit Frankrijk, de zonnekoning wordt hij ook wel genoemd, wilde herinnerd worden als de grootste Franse koning ooit. Daarom eiste hij dat bij zijn begrafenis in de Notre-Dame in Parijs alles verduisterd zou worden. Er mocht niets zichtbaar zijn, behalve één kaars, op zijn grafkist. Maar toen Jean-Baptiste Masillon opstond om de lijkrede te houden, liep hij naar de kist en blies de kaars uit. En daarna begon hij met zijn boodschap. En hij zei deze woorden. Alleen God is groot. Alleen God is groot. Habakuk vouwt zijn handen. Buigt zijn knieën. Schrijft een psalm. En waar komt hij uit? Bij het karakter van God. Alleen God is groot. Habakuk denkt daarbij aan de exodus die God gedaan heeft onder leiding van Mozes. Eeuwen later zijn Mozes en Elia in gesprek met Jezus. Er staat in Lucas, zij verschenen in heerlijkheid en spraken over zijn heengaan, dat hij zou volbrengen in Jeruzalem, op de berg van de verheerlijking. Waar spraken ze over? Nou, zij verschenen in heerlijkheid en spraken over zijn heengaan. Zijn heengaan, dat staat daar, zijn exodus. Ze spraken over zijn exodus. De exodus van de Heer Jezus. Mozes, de eerste Mozes zou je kunnen zeggen, heeft het volk uit de slavernij naar het beloofde land gebracht. Maar er was een tweede Mozes. De Heer Jezus. Hij heeft de mensheid gered van duisternis naar licht. Van zonde naar herstel. Hij geeft mensen de mogelijkheid om in zijn licht te komen en vergeving van zonde te ontvangen. De eerste Mozes gaf het volk de opdracht, slacht een lam, doe het bloed aan de deurpost smeren. En achter het bloed ben je veilig. Maar er was een tweede Mozes. Het volmaakte lam. En hij gaf zijn leven. Hij gaf zijn bloed tot vergeving en redding. Mozes en Aaron gingen door de woestijn heen met het volk naar het beloofde land. En Aaron werd de eerste hoge priester. En de eerste hoge priester droeg op zijn borst edelstenen, 12 edelstenen, de 12 stammen van Israël. Droeg hij op zijn borst. En niet alleen daar, maar ook op zijn schouders. 6 aan de linkerkant en 6 aan de rechterkant. Maar het was een heenwijzing naar een volmaakte hoge priester. Die nu jouw naam draagt op zijn borst en op zijn schouders. Die jou duur gekocht heeft en zich tot je heeft genomen. Lijden dwingt Habakuk tot gebed. Terugkijken naar het verleden. Als wij in lijden zitten, dan mogen we terugkijken naar het verleden. Naar de exodus die op Golgotha heeft plaatsgevonden. En opnieuw ons realiseren dat wat God gedaan heeft in zijn Zoon, de Heer Jezus. Hij heeft ons uit de slavernij van de zonde gehaald. En heeft ons in vrijheid gezet. Als je terugdenkt in het lijden aan dat wat er 2000 jaar geleden gebeurd is. Dan kun je maar één ding zeggen. Alleen God is groot. Alleen God is groot. De psalm begint met ik heb gevreesd. Toen ik uw tijding, toen ik uw boodschap hoorde, vers 2, toen was ik bang. Maar Habakuk heeft zijn hart tot rust gebracht. En nagedacht over de God die heeft gered. En wij kunnen ons hart tot rust brengen. Bij de God die ons heeft gered. In zijn Zoon, de Heer Jezus. Hij zegt in vers 16, tweede punt, ik zal rustig wachten. Ik hoorde het en mijn buik sidderde. Bij het geluid trilde mijn lippen, verrotting tastte mijn beenderen aan. Ik sidderde op de plaats waar ik stond. Zeker, ik zal rustig wachten op de dag van de benauwdheid. Als die aanbreekt voor het volk dat ons zal aanvallen. Er gebeurt wat in zijn buik, in zijn ingewanden. Daar wordt mee bedoeld, een innerlijke diepte, daar gebeurt nu iets. Daar waar de diepste verlangens van mensen zit, daar gebeurde iets bij Habakuk. Sidderen, trillen, wankelen op zijn benen. Hij hoort het woord van God en hij wankelt. Hij siddert, hij beeft. Want het woord van God is levend en krachtig en scherper dan enig tweesnijdend zwaard. En het dringt door tot op de scheiding van ziel en geest, van gewrichten en merg. En het oordeelt de overleggingen en gedachten van het hart. En er is geen schepsel onzichtbaar voor hem. Hoor je het? En er is geen schepsel onzichtbaar voor hem. Maar alles ligt naakt en ontbloot voor de ogen van hem, aan wie wij rekenschap hebben af te leggen. Dit is Hebreeën. Als het ware zou je moeten zeggen, als Habakuk siddert, trilt, wankelt, als die woorden van God hoort, is het nog bij ons dat we soms zo zwaar onder de indruk komen van het woord van God, wat hij tot ons hart, onze ziel spreekt. In de eerste twee hoofdstukken was Habakuk bang voor de omstandigheden. Het leger. En duisternis in het land. Maar nu in hoofdstuk 3 is hij niet meer bang voor de omstandigheden. Maar is hij bang voor wie God is. Ontzag hebben voor wie God is. God spreekt en hij is onder ontzag voor wie hij is. Een God die oordeelt. Een God die oordeelt over onrechtvaardigheid. En het enige wat hij kan doen is dan zeggen, als u die God bent die zijn woord gestand doet en uiteindelijk alles recht zou maken, dan zal ik wachten. Dan zal ik wachten. Als u degene bent die alles overziet, als u niets ontgaat, en als u rechtvaardig zal oordelen over alles wat er in deze wereld gebeurt, dan wil ik daarop vertrouwen. Ik breng mijn hart tot rust. Ik wacht. Ik wacht. Ik kijk vooruit. Ik zal geduldig zijn. Ik zal niet opgeven. Hij durft te wachten. Weet hij dan een datum? Nee. Weet hij een tijd? Nee, helemaal niets. Maar het is God die zichzelf geopenbaard heeft door woorden te spreken. En daar vindt Habakuk rust. Eeuwen later was er in Jeruzalem een rechtvaardig en godvrezend man. Door een goddelijke openbaring, door de Heilige Geest, was hem duidelijk gemaakt dat hij niet zou sterven voordat hij de Christus zou zien. Wist hij een datum? Nee. Wist hij een tijd? Nee. Hij wachtte geduldig. Na de geboorte van Jezus komen Jozef en Maria na 8 dagen in de tempel om hem voor te stellen. Simeon ziet deze baby en zegt dan: "Want mijn ogen hebben uw zaligheid gezien." Dit is de zaligmaker. Dit is de Messias. Dit is de redder van het volk. En hij loofde God. Waren de Romeinen weg op dat moment? Nee. Was alle hypocrisie van de geestelijke leiders opgelost? Nee. Was er vanaf toen geen lijden meer? Er was nog steeds lijden. Toch was deze man blij. Waarom was hij blij? Hij had de zaligheid gezien. Blijdschap komt niet na het lijden. Blijdschap vervangt ook niet het lijden. Blijdschap komt in het lijden. In het lijden mag je leren om oog te hebben op de zaligheid van God. Jezus Christus. Er kunnen moeite, verdriet, zorgen, nadenken over dat wat misschien wel gaat komen, kunnen tot rust gebracht worden en kun je toch blij worden in de Here. Ik geef niet op. Ik wacht geduldig. Ik kijk vooruit. Weet ik een datum? Nee. Weet ik een tijdstip? Nee. Maar ik ken de zaligheid. Christus. En die zoon, die Messias, die redder, die Heer, die draagt mij op de borst. Die draagt mij op zijn schouders. Hij is de volmaakte hoge priester. En hij heeft van mij van een slaaf een vrije gemaakt. Hij van een dader mij een erfgenaam gemaakt. Hij heeft mij van dood levend gemaakt, niet waar? Dan is er, ondanks het lijden, ondanks de vragen en ondanks de moeite, in het lijden, blijdschap. Want de redder, de Heer, die alles in zijn hand heeft, is met mij. Ik zal van vreugde opspringen. Al zal de vijgenboom niet in bloei staan en er geen vrucht aan de wijnstok zijn. Al zal de opbrengst van de olijfboom tegenvallen en zullen de velden geen voedsel voortbrengen. Al zal het kleinvee uit de kooi verdwenen zijn en geen rund in de stallen over zijn. Ik zal dan toch in de Heere van vreugde opspringen. Mij verheug in de God van mijn heil. De Heere, Heere is mijn kracht. Hij maakt mijn voet als die van de hinden. En hij doet mij treden op mijn hoogte. Als de legers uit Babel het land gaan binnendringen, dan komt er een enorme verwoesting. De akkerbouw en veeteelt zullen verwoest worden. Het zal moeilijk zijn om de eerste levensbehoeften nog binnen te krijgen. Door de verwoesting van oorlog, de verschrikking van een invasie, de vernietiging van natuurlijke hulpbronnen en het wegnemen van de basisbehoeften wordt het zwaar. Is er moeite en is er enorm lijden. Je zou kunnen zeggen, het wordt in Israël hongerwinter 1944-45. Zoals we dat in Nederland gekend hebben voor een deel van Nederland. Enorme schaarste is er uitgebroken. De eerste levensbehoefte is steeds moeilijker te vinden door de oorlog. Ouderen die sterven en ouders die hun kinderen geen eten meer kunnen geven. Dat is het beeld wat Habakuk voor ogen heeft. En toch heeft God in hoofdstuk 1 en 2 en door deze psalm heen het hart van Habakuk veranderd. Hij is anders naar de zaak gaan kijken. En in plaats van God opnieuw ter verantwoording te roepen, hoe kunt u dit doen, is er nu vertrouwen gekomen. Ik zal dan toch in de Heere van vreugde opspringen, mij verheugen in de God van mijn heil. We hebben gezien dat Habakuk niet meer de omstandigheden vreest, maar dat hij onder de indruk gekomen van wie God is. En daarom kan hij zeggen, ik kan wachten. Tweede punt, ik kan wachten. En daarom kan hij in het derde punt zeggen, ik zal van vreugde opspringen. In plaats bij de pakken te gaan neerzetten, springt hij op. Hij springt op van vreugde. En dan zegt hij, ik zal mij verheugen in de God van mijn heil. Ik verblijd mij in de God die mij redt. Het is één ding om God te kunnen danken en prijzen voor alle goede dingen in ons leven. Om ons te verheugen in alle zegeningen die we allemaal kunnen opnoemen. De zegeningen die God ons geeft. Maar het is zo anders om je te verheugen te midden van niets. Van niets. Wanneer al deze zegeningen nou gedeeltelijk of geheel worden weggenomen. En de profeet heeft door hoofdstuk 1, 2 en gedeelte van 3, heeft hij iets geleerd. Om zich niet in bepaalde hoeveelheid zegeningen te verblijden, maar in de Heere. In God zelf. God verandert nooit. Hij blijft voortdurend de bron en oorzaak van vreugde, omdat hij altijd dezelfde is en zal blijven. De discipelen werden uitgezonden. En ze kwamen terug met blijdschap bij de Heer Jezus. Ze hebben het evangelie van het koninkrijk gedeeld met de mensen die hier ze tegenkwamen. Ze hebben wonderen gedaan. Zelfs de demonen zijn in uw naam aan ons onderworpen, zeggen ze dan tegen Jezus. En dan zegt Jezus, verblijd u echter niet daarover dat de geesten aan u onderworpen zijn, maar verblijd u erover dat uw namen opgeschreven zijn in de hemel. Je kunt je over zoveel dingen verblijden, zelfs over geestelijke dingen verblijden, zegt de Heer Jezus. Maar verblijd je nu allereerst dat je op grond van het werk van Christus, uit genade en door het geloof, een kind van de Vader bent. Dat je in Christus geliefd bent. En als de zorgen toenemen, je gezondheid afneemt, de oorlogsdreiging toeneemt en in het land slechter gaat, is dit wat overblijft hoor. We kunnen ons dan alleen maar verblijden in het kennen van deze God. Ons alleen maar verblijden in het verlossend werk van de Heer Jezus. Dat is wat blijft staan. En daarom dat Habakuk ook kan zeggen, hij maakt mijn voeten als die van de hinde en hij doet mij treden op mijn hoogte. Hij zegt, het brengt mij waar ik wezen moet. Waar ik zijn moet. Door de eeuwen heen werden de steden en dorpen het liefst op heuvels en bergen gemaakt, gebouwd. Dat was een veilige plek. En daar konden de mensen vrij lopen en in vrede lopen. Daar waren ze veilig. Je mag je veilig weten. Daar waar God is. Je mag je veilig weten daar waar Christus is. Je mag je veilig weten dat Hij jou draagt. Lijden verandert mensen. En als het goed is, gaat het lijden. Door het lijden heen. Je vertrouwen toenemen. En kun je ondanks het lijden zeggen, maar in de Heere ben ik nog steeds op grote hoogte. Want Hij houdt mij vast. En Hij kent de tijd. En Hij kent de datum. Hij weet wat goed voor mij is. Ik buig mijn knieën. Ik vouw mijn handen. En breng mijn hart tot rust bij deze God. Want Hij maakt. Hij doet. Zoals dit vers zegt. Ellen Frances Gardiner leefde eind 17e, 18e, eind begin 19e eeuw. En diende jarenlang als officier bij de Britse marine. Na zijn bekering besloot hij zijn leven te wijden aan christelijke zending. Zijn grootste verlangen was het bereiken van de inheemse bevolking van Vuurland, een ruige eilandengroep aan de zuidpunt van Zuid-Amerika. In die tijd stonden de bewoners bij Europeanen bekend als moeilijk benaderbaar en soms vijandig. Gardiner ondernam meerdere pogingen voordat hij in 1850 met 6 medezendelingen een nieuwe expeditie begon. De missie liep vrijwel direct mis. Een deel van de voorraden ging verloren of werd gestolen. De groep moest zich terugtrekken naar een afgelegen baai. En een bevoorradingsschip is nooit gearriveerd. Door voedselgebrek, kou en ziekte stierven uiteindelijk alle 7 mannen. Toen een reddingsschip begin 1852 arriveerde, waren ze allemaal overleden. Gardiner was de laatste die stierf. Zijn dagboek werd naast zijn lichaam gevonden. Daarin beschreef hij de toenemende honger en zwakte, maar ook zijn blijvende geloof. Zijn laatste bekende woorden in het dagboek luiden ongeveer: ik ben overweldigd door het besef van Gods goedheid. Wanneer ik zwak ben, ben ik sterk. 1 voor 1. Heren, we willen u danken voor alle zegeningen die we hebben. Maar heren, boven al deze zegeningen stijgt uit het kennen van u. Zijn het de geestelijke zegeningen waarin we willen rusten? Heer, dat u ons op het oog heeft en had. Dat we verlost zijn door het werk van de Heere Jezus. Dat we erfgenamen zijn. Dat we verzegeld zijn met de Heilige Geest. Heer, we willen leren om ons te verblijden allereerst in de Heere. In wie u bent. Heer, we hebben met elkaar gezongen ook. Lees je Bijbel en bid elke dag. Heer, maar we moeten ook belijden dat dat ook zo vaak zo lastig is en helemaal geen deel uitmaakt van ons leven. En toch, Heer, doet u zich juist openbaren of alleen openbaren door uw woord. En als juist moeilijke tijden aanbreken, Heer, willen we juist op uw woord vertrouwen. Want daar vinden we uw karakter, daar vinden we de zaligheid in Christus. Daar kunnen we ons verblijden om wie u bent. O Heer, ik wil u zo bidden dat juist deze tijd van vakantie een tijd van verkwikking zal zijn. Van hernieuwing. Van weer teruggaan naar dat wat we misschien wel ook een beetje zijn kwijtgeraakt. Terug naar dat woord. Heer, werk met uw geest in ons midden, dat we liefhebbers van uw woord zullen zijn. en liefhebbers van de persoon die zich in dat woord openbaart. Dat bent u zelf en uw zoon, de Heer Jezus. Heer, en als er dan moeilijkheden aanbreken, dat we geen schip zijn die met alle stormen meegevoerd worden, maar dat we koers kunnen houden omdat u aan boord bent. Heer, help ons daar zo mee. Leid ons als gemeente daarin. Wees ons heel dicht nabij. Draag ons op uw schouders. Draag ons dicht bij uw borst. Dat is het beste om te zijn. Amen.